We hebben vanochtend met elkaar uit Romeinen hoofdstuk 11 gelezen. De woorden, hoe ondoorgrondelijk zijn Gods, zijn oordelen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen. En dat kunnen we onder andere ontdekken in de geschiedenis van de apostel Paulus. En ik wil een stukje lezen dadelijk uit Handelingen hoofdstuk 28, maar eerst iets uit Handelingen 23, waar we lezen dat de apostel Paulus al is gevangen genomen. En dan lezen we in Handelingen 23 vers 11 het volgende. En ik hoop dat dat ons allemaal mag bemoedigen, want we zijn allemaal onderdeel van Gods wegen, maar dan met ons leven. En die bemoediging hebben we iedere keer opnieuw nodig. Handelingen 23 vers 11. Daar lezen we het volgende. De volgende nacht nu stond de Heer bij hem, bij Paulus, en zei: heb goede moed, want zoals je in Jeruzalem van mij hebt betuigd, zo moet je ook in Rome getuigen. Nou, je kunt je voorstellen dat de apostel Paulus het heel moeilijk had geroepen om het evangelie te brengen. Een zendeling, een apostel, en nu in de gevangenis. Ja, waarom dan? Er is toch een nood in deze wereld. Mensen moeten toch het evangelie horen. Ja, en dan bemoedigt de Heer hem door bij hem te gaan staan. Dat is heel bijzonder. Hè? Een andere keer dan is het een engel, dat lezen we dadelijk. Maar nu is het de Heer zelf die bij hem staat. Ook niet door een visioen of door een gezicht of hoe je het ook noemt. Maar de Heer zelf stond bij hem. Heb goede moed. Nou, het kan wel dus zo zijn dat je de moed verliest. En dan is het mooi als de Heer je die woorden in het oor fluistert. En dan uit Handelingen 27. Waar dan die storm op zee is en die schipbreuk. Onvoorstelbaar wat de apostel Paulus daar meemaakt. En we maken allemaal dingen in ons leven mee die dan weliswaar niet zoals de apostel Paulus een letterlijke storm zijn. Misschien ook wel eens, maar een storm in ons leven, en dat lijkt er soms op alsof we schipbreuk lijden en dat we het moeilijk hebben. En dan staat er in Handelingen 27, vers 22, het volgende. Dat zegt de apostel tegen de anderen in het schip, op het schip. En nu dring ik er bij u op aan goede moed te houden. Nou, we hebben die goede moed wel nodig in ons leven. Dus kunnen omstandigheden zijn dat we de moed verliezen. Want er zal van u op geen enkel leven verloren gaan, alleen het schip. Want vannacht stond bij mij een engel van de God, van wie ik ben, die ik ook dien. En hij zei: wees niet bang. Hij was dus bang. En dan zegt die engel van God, nu niet de Heer zelf: wees niet bang. Goede moed, wees niet bang. Paulus, u moet voor de keizer verschijnen en zie, God heeft u allen geschonken die met u varen. En dat herhaalt God het. Houd daarom, en dat zegt Paulus tegen de mensen aan boord, houd daarom goede moed, mannen, want ik geloof God dat het zo zal gaan als tot mij is gesproken. Ja, hoe wonderbaar, hoe ondoorgrondelijk zijn Gods wegen. Hoe onnaspeurlijk zijn ondergrondelijk zijn oordelen, hoe onnaspeurlijk zijn wegen. Wij zouden een aantal brieven niet in de Bijbel hebben als dit niet was gebeurd. Als Paulus niet was gevangen genomen. Als hij gewoon door had kunnen gaan met het brengen van het evangelie. God heeft altijd een doel, ook met onze moeilijkheden. Ook met pijn, ook met allerlei problemen die in ons leven kunnen komen. En is het zo mooi dat Paulus ervan verzekerd is: ik kom aan. Ik en de anderen met mij zullen ook aankomen, aan land komen. En dat lezen we dan in vers 44 van Handelingen 27. En zo gebeurde het dat allen behouden aan land kwamen. En dan wil ik verder lezen met hoofdstuk 28 vers 1. En nadat wij behouden waren, vernamen wij dat het eiland Malta heette. een enorme, zware storm achter de rug. En dan landen ze op Malta. Malta ligt zo 93 kilometer onder Sicilië. Jullie kennen wel, hè, Sicilië. Je hebt Italië, dat is die laars, zeggen ze wel eens. Hè. En men zegt wel eens, die laars die schopt tegen een steen. En die steen is Sicilië. En dan ongeveer 93 kilometer onder Sicilië ligt Malta. Daar zijn ze uiteindelijk aangekomen. En de inheemsen bewezen ons buitengewone menslievendheid. Want ze staken een vuur aan en haalden er ons allen bij vanwege de regen die begon te vallen en vanwege de koude. Toen die Paulus een hoop takken had bijeengeraapt en op het vuur gelegd. Hoe ondergrondelijk, hoe wonderbaar zijn Gods wegen. Kwam er door de hitte een adder uit en deze beet zich vast in zijn hand. Het lijkt wel alsof de boze, die ook natuurlijk altijd bezig is in ons leven, hier nog vlak voordat Paulus naar Rome zou gaan, Paulus wil doden. Het was natuurlijk een letterlijke adder, maar goed. Toen de inheemse het beest aan zijn hand zagen hangen, zeiden ze tot elkaar, deze man is zeker een moordenaar die, nadat hij uit de zee behouden is, de gerechtigheid niet laat leven. Maar ja, Paulus wist wel beter. Paulus had een belofte. Een belofte van God. En daar hield hij zich aan. God heeft gesproken, dus het komt goed. Ook nu ik gebeten word door een adder. Hij dan schudde het beest af in het vuur en ondervond niets kwaads. Zij nu verwachten dat hij zou opzwellen of plotseling dood neervallen. Toen ze echter na lang wachten zagen dat er niets bijzonders overkwam, veranderden zij van mening, hè, zoals de wereld, die verandert heel gauw van mening. En zeiden dat hij een god was. Hè, dus vanaf een moordenaar wordt hij ineens een god. Nou, dat is precies wat de wereld doet. Je moet de media niet geloven en de wereld ook niet geloven. En de omgeving van die plaats nu had de voornaamste van het eiland gedaan, Publius, landerijen in die omgeving. Deze ontving ons en verleende ons 3 dagen vriendelijk gastvrijheid. Het gebeurde nu dat de vader van Publius door koorts en ingewandziekte bevangen op bed lag. Paulus ging naar hem toe en na te hebben gebeden legde hij hem de handen op en maakte hem gezond. Toen dit was gebeurd kwamen ook de overigen op het eiland die ziekten hadden naar hem toe en werden genezen. En zij vereerden ons ook met vele eerbewijzen. En bij ons vertrek voorzagen ze ons van wat wij nodig hadden. Na 3 maanden nu voeren we af op een schip dat op het eiland had overwinterd. Een Alexandrijns schip met de Dioscuren als kenteken. En in Syracuse aangekomen bleven we daar 3 dagen van waar we omvoeren en in Regium aankwamen. En toen er 1 dag een zuidenwind opstak, kwamen we de 2e dag in Puteoli, waar wij broeders vonden en ons verzocht werd 7 dagen bij hen te blijven. En zo gingen wij naar Rome. En vandaar kwamen de broeders die van onze zaken hadden gehoord ons tegemoet tot Forum Appii en Tres Tabernae. En toen Paulus hen zag, dankte hij God en vatte moed. Toen wij nu in Rome waren gekomen, werd Paulus toegestaan op zichzelf te wonen met een soldaat die hem bewaakte. Hoe ondergrondelijk zijn zijn oordelen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen. Paulus moest in Rome aankomen. God had het hem beloofd. De Heer zelf, Handelingen 23, had het tegen hem gezegd. Een engel van God had hem verzekerd. Het komt goed, jullie komen behouden aan en jij moet in Rome getuigen. En dat is hij ook gaan doen. Maar dan vind ik het zo mooi dat God zowel gelovigen als ongelovigen gebruikt om hem daar te brengen. God laat alle dingen meewerken ten goede. We zijn in Gods hand, ook als ongelovigen, ons willen helpen. En dat vind ik zo mooi in deze geschiedenis. Ik heb het al eens eerder erover gehad hier. En het viel me opnieuw op bij het doorlezen van het boek Handelingen. Dat er staat, de inheemse bewezen ons buitengewone menslievendheid. Wat mooi, hè, dat God ongelovigen ook gebruikt. Mensen die de afgoden dienden, die toch gebruikt worden door God om Paulus en alle anderen te helpen, te voorzien van wat ze nodig hebben. Daar mogen wij ook Dat is voor ons ook belangrijk, dat we ons dat realiseren. Dat God alles in zijn hand heeft. Ook soms ongelovigen kan gebruiken om ons te helpen, om ons te bemoedigen. Buitengewone menslievendheid. Die steken dan een vuur aan en halen allen erbij vanwege de regen die begon te vallen en vanwege de koude. Wat mooi, hè, dat er ook gewoon lieve mensen zijn. Lieve mensen om ons heen die niks van ons afweten, maar toch ook schepselen van God zijn die God gebruikt in zijn regie, in zijn doen en laten. Dat kan ons bemoedigen. En ik heb het al gezegd, ja, dan is er altijd nog iemand op de achtergrond die Gods verhaal, als het ware, al voortijdig wil laten beëindigen. En dat is de boze. En de overste van deze wereld. En het is weliswaar een adder, een gewone adder. Maar ja, wie steekt daarachter? En dat weten wij niet. Maar ook dan zijn we in Gods hand. Dat is weer zo mooi. Dat God ook boven de dingen staat. Hoe moeilijk ze ons ook lijken. Ook die dingen waarvan we denken, moet dat nou? Waarom nu net Paulus door die adder gebeten? Ze waren notabene met alleen al 273 man vanuit dat schip op land gekomen. Waarom nu net Paulus? Waarom nu net ons als gelovigen? Waarom moeten wij nou net alles meemaken? Om ook Gods bewaring te leren kennen. Gods genade te leren kennen. God die boven alle dingen staat. En de apostel Paulus wist, God heeft gesproken. Ik zal in Rome gaan getuigen. Mij kan niets overkomen buiten de wil van God om. Gods wegen gaan rustig voort. Niemand kan Gods wegen in de weg staan. Ook niet een adder, ook niet de boze, op welke manier dan ook hij bezig is. Ja, we hebben eraan gedacht dat de inheemse dan zeggen, dit is zeker een moordenaar. Je ziet toch ook echt het idee dat mensen toen hadden en ook veel mensen nu, die nadat hij uit de zee behouden is, de gerechtigheid niet laat leven. En in de voetnoot staat, dit is de wraakgodin. Mensen van de wereld, als ze God achter zich laten en niks meer met hem te maken willen hebben, die moeten dan toch altijd nog iets anders hebben. Nu ook in onze tijd. Hoeveel Boeddha-beeldjes zie je niet overal staan. God is als het ware uit de maatschappij verdreven, maar er moet iets anders voor in de plaats komen. Ja, de mensen van de wereld weten niet beter dan dit. Hij moet een moordenaar zijn. Maar ja, de apostel Paulus, zoals gezegd, hij schudt het beest af in het vuur en ondervindt dan niets kwaads. En dan veranderen ze direct van mening. En dat is al mooi. Ook dat heeft God in zijn hand. En dan gaat het zo verder met, in vers 7, die beschrijving van wat er vervolgens gebeurt. In de omgeving van die plaats nu had de voornaamste van het eiland gedaan, Publius Landerijen. Deze ontving ons en verleende ons 3 dagen vriendelijk gastvrijheid. Ja, daar lees je dan zo even overheen. Deze ontving ons, 273 man. Je zal ze maar op de maaltijd krijgen. Nou had die man heel veel landerijen, dus hij zal wel een barbecue hebben georganiseerd, hoewel het regende in die tijd, dus. Er is zo'n mooi gedichtje in het Duits. Fünf sind geladen. 5 zijn er uitgenodigd. 10 sind gekommen. 10 zijn er gekomen. Gieß Wasser zur Suppe. Gooi maar wat water bij de soep. Heiß alle willkommen. Ik weet niet of ik het zo goed zeg. 5 sind geladen. 10 sind gekommen. Gieß Wasser zur Suppe. Dus gooi maar wat water bij de soep en heet iedereen dan maar welkom, ook die 10. Nou, misschien is het zo ook wel gegaan, maar het leert ons ook iets. Namelijk vriendelijk gastvrijheid verlenen. Dat is best wel moeilijk. Misschien dat jullie dit je wel kunt voorstellen, misschien dat het bij jullie ook wel eens gebeurd is. dat je als echtpaar in de huiskamer zit. Wij dan in dit geval, jij dan ik. Dat je eigenlijk afgedraaid bent, dat je moe bent of wat dan ook. En ineens staat er iemand voor de deur. En dat je tegen elkaar zegt, oh nee toch. Maar dat je dan even slikt, naar de deur loopt en zegt, hallo, welkom. Fijn dat je er bent. Vriendelijk gastvrijheid. Iedereen kan begrijpen dat je wel eens afgedraaid bent. En soms moeten anderen daar ook wel eens rekening mee houden. En zeggen, well, laat ze maar even met rust. Ze zijn gewoon moe. Maar ja, het kan ons toch maar overkomen dat er ineens iemand onverwacht voor de deur staat. Deze ontving ons en verleende ons 3 dagen. Een gast en een vis blijven 3 dagen fris. Dat zei mijn schoonmoeder altijd. Een gast en een vis blijven 3 dagen fris. 3 dagen gastvrijheid. 273 man. Plus alle anderen nog die daar waren. Gastvrijheid verleden. Ongelovigen, wat kunnen die soms een voorbeeld zijn voor ons? Of niet? Ongelovigen. En Paulus, ja, de geweldige, die gaat gewoon door. Het wonderlijke is, hij brengt hier niet het evangelie. We zouden zeggen, nou, mooi. Geweldige gelegenheid. We gaan er tegenaan, we gaan het evangelie brengen. Het staat hier niet, maar hij heeft het ongetwijfeld gedaan. Het staat hier niet. Paulus ging naar hem toe als die vader van Publius koorts heeft en ingewandziekte. En na gebeden te hebben legde hij hem de handen op en maakte hem gezond. Toen dit was gebeurd kwamen ook de overigen op het eiland die ziekte hadden naar hem toe en werden genezen. Ze vereerden ons ook met vele eerbewijzen en bij ons vertrek voorzagen zij ons van alles wat we nodig hadden. Je zou, denk ik, met elkaar moeten zeggen, maar Paulus toch, je bent toch een apostel, je gaat toch het evangelie brengen. Maar het staat hier niet. En zoals gezegd, ja, ongetwijfeld heeft hij het gedaan. Maar het is wel mooi dat hij ook dan bereid is om weer in actie te komen. Die vader van Publius is ziek, Paulus gaat naar hem toe, bidt en legt hem de handen op en maakt hem gezond. Van de Heer Jezus staat in Lucas 24, we hebben dat vanochtend gelezen, dat vond ik wel mooi, in Lucas 24, dat hij een profeet was, krachtig in werk en woord voor God. En ik denk dat dat voor ons ook belangrijk is, als broeders, zusters, krachtig in werk en woord. Dat, natuurlijk, onze woorden moeten we spreken, we moeten het woord van God brengen, maar hoe zijn onze werken? Leven we er ook naar? Is het zo dat ook de werken wat wij doen, hè? Dat mensen daardoor worden aangetrokken? Dat het mensen open maakt voor het evangelie, openbreekt voor het evangelie. In Handelingen 15 lees je iets heel moois. Dat hoorde ik laatst iemand zeggen, dat vond ik best wel mooi. Handelingen 15. Dan gaat het over de apostel Paulus in vers 18. En iemand zei, dat kun je makkelijk onthouden door de letters www. Nou, dat kennen we allemaal, hè? www. Wat staat hier? Handelingen 15, vers 18. Want ik zal het niet wagen iets te zeggen dat Christus niet door mij gewerkt heeft om de volken tot gehoorzaamheid te brengen. En dan staat er door woord en werk. Gehoorzaamheid door woord en werk. Dat zijn de eerste 2 W's. Romeinen 15, vers 18. Romeinen 15, vers 18. Neem me die kwalijk. Romeinen 15, vers 18. Dan beginnen we even opnieuw. Want ik zal het niet wagen iets te zeggen dat Christus niet door mij gewerkt heeft om de volken tot gehoorzaamheid te brengen. Door woord en werk, de eerste 2 W's, in de kracht van tekenen en wonderen. Woord, werk, wonderen. In de kracht van Gods geest. Zodat ik van Jeruzalem af en rondom tot Illyrië toe de verkondiging van het evangelie van Christus heb voleindigd. En er een eer in heb gesteld het evangelie te verkondigen daar waar Christus nog niet genoemd was. Opdat ik niet op andermans fundament zou bouwen. Maar zoals geschreven staat, zij aan wie niet van hem verkondigd was zullen zien en zij die niet gehoord hebben zullen verstaan. Nou, dan zie je hier dat de apostel Paulus dat doet. Wonderen, werken. En op een of andere manier heeft dat de mensen daar zo geraakt. Die man wordt gezond. En dan, ja, dan wordt hij geopend voor het evangelie. En als dat dan gebeurd is, komen ook de anderen van het eiland die ziekten hadden, Handelingen 28, naar hem toe en werden genezen. Wonderlijk hoe Gods wegen zijn. Hoe God mensen bereikt met het evangelie. Hoe God mensen opent, het hart van mensen opent voor het evangelie. Nou, in dit stukje leren we dus, wij leren van dit stukje iets over buitengewone menslievendheid. Over vriendelijk gastvrij zijn. Over Gods bewaring. Ook als de boze toch nog probeert Paulus te voorkomen dat Paulus in Rome komt. En dat die God ook onze God is. Die om ons heen staat. Die bij ons is. Die ons helpt in onze moeilijke omstandigheden. Mensen die vriendelijk gastvrijheid verlenen. En de apostel Paulus die rustig doorgaat met het werk waartoe God hem heeft geroepen. En dan vind ik het zo mooi dat als dan dat allemaal gebeurd is, in vers 10 staat, ze vereerden ons ook met vele eerbewijzen. En bij ons vertrek verzagen ze ons van alles wat wij nodig hadden. Ook zo mooi, hè? Notabene. Ik weet niet of die mensen inmiddels tot geloof gekomen waren, dat weet ik niet. Maar ze voorzien de apostel, maar ook alle anderen die bij hen waren, van alles wat ze nodig hebben. Dat vind ik geweldig. In Titus staat iets heel moois. De brief van Titus, aan Titus. In hoofdstuk 3. Als het gaat om voorzien van alles wat mensen nodig hebben. Titus 3 vers 12. Ook iets wat je heel sterk opmerkt op het zendingsveld als je daar geweest bent en komt. Dat de mensen daar zo ongelooflijk dankbaar zijn. Dat als je vertrekt, dat ze op allerlei manieren willen laten zien hoe dankbaar ze zijn door allerlei dingen mee te geven en je te voorzien van alles wat je nodig hebt, zodat je je koffer eigenlijk niet, je bent blij dat jij, die ook alles meegenomen hebt, je koffer hebt kunnen legen. En dan zit hij ineens weer vol. Dan moet je weer proberen om toch zoveel mogelijk door de douane te krijgen. Titus 3 vers 12. Wanneer ik Artemas en Tychicus tot je zend, beijver je dan tot mij te komen in Nicopolis, want ik heb besloten daar te overwinteren. Help ijverig Zenas, de wetgeleerde, voort en Apollos, opdat het hun aan niets ontbreekt. En laten ook de onzen, en dat is dus wat wij mogen leren, leren zich toe te leggen op goede werken. De brief van Paulus aan Titus wordt wel eens genoemd de brief van de goede werken. De brief van de goede werken. Zoek het maar eens op. Ik heb het in groen onderstreept in mijn Bijbel. Hoe vaak daar de goede werken worden genoemd. Toe te leggen op de goede werken voor de noodzakelijke behoeften, opdat zij niet onvruchtbaar zijn. Nou, dat mogen wij doen. Dat deden notabene deze mensen voor Paulus en hun en zijn gezelschap. En ze zijn daar toch een behoorlijke tijd geweest. Want er staat er in Handelingen 28 vers 11. Na 3 maanden nu voeren wij af op een schip dat op het eiland had overwinterd. Een Alexandrijns schip. Ja, dan hebben ze die reis. Dat gaat nog even door. En dan komen ze op de tweede dag aan in Puteoli. Waar ze broeders vinden. En ons verzocht werd 7 dagen bij hen te blijven. Dat is wel mooi, hè? Er is wel eens over gezegd, er zat er altijd een eerste dag van de week tussen. En dan hadden ze gelegenheid om met elkaar het brood te breken. 7 dagen. En dan gaan ze naar Rome. En je kunt je voorstellen dat apostel Paulus ongelooflijk opgelucht is. Hè? Ik weet niet of jullie van de Tour de France houden. Ik vind het wel leuk om af en toe daar naar te kijken. En als je dan ziet wat een inspanning die mannen moeten leveren. Onvoorstelbaar. En nu de vrouwen, hè? De Tour de Femme. De vrouwen gaan ook onderweg. En gisteren werd aan een van die mensen gevraagd, hoe voel je je? Ja, zegt hij, even in mijn woorden gezegd, afgedraaid. Wat een inspanning moeten die mensen leveren. Wat een inspanning heeft de apostel Paulus moeten leveren. Om uiteindelijk te komen aan het einddoel. Wat een inspanning moeten wij ook leveren om te komen aan het einddoel. Dat is niet Rome, alle wegen leiden naar Rome, zeggen ze wel eens. Hè? Maar onze wegen gaan naar de hemel. Wat een inspanning. Een reis achter de rug tot en met stormen in het leven. Uitspraken van de Heer, heb goede moed. Wees niet bang, ga door. Mensen die ons helpen. Menslievendheid. Ongelovigen die ook om ons heen soms zelfs helpen en hulp verlenen. Mensen die ons vriendelijk gastvrijheid verlenen door de jaren heen. Bewaring van God voor alle adders op onze wegen. Voor alle tegenslagen die er zijn, voor alle beproevingen, voor alle aanslagen van de boze in ons leven. Wachten 3 maanden lang, wachten. Wat is het moeilijk om te wachten. En dan uiteindelijk gaan we naar Rome. En dan staat er zo mooi, vandaar kwamen de broeders die van onze zaken hadden gehoord ons tegemoet. Wat mooi hè, als broeders, zusters je tegemoet komen. Tot Forum Appii, zeg ik dat goed zo? Appii. En toen Paulus hen zag, dankte hij God en vatte moed. Hoe mooi hè, als je dan medebroeders, zusters weer ontmoet. Als je een hele moeilijke periode achter de rug hebt. Of een hele moeilijke week achter de rug hebt. Hè, met grote spanningen. En dan je mag weten dat er medebroeders, zusters zijn. Via een gebedsapp of wat dan ook. Hè, die je ondersteunen, die je helpen, die raad geven, die voor je bidden. Paulus, maar het eerste wat hij doet is niet moed vatten, maar hij dankte God. De dankbaarheid die we mogen uiten naar God toe. God danken voor wat hij doet en gedaan heeft. Ik weet nog goed dat we een keer, ik heb dat hier wel eens gezegd, in een hele rij stonden te wachten voor de toiletten op een conferentie. Een hele rij broeders die stonden daar te wachten. Bij de zusters was het nog drukker natuurlijk. Die stonden daar te wachten om naar de toiletten te moeten gaan. En op een gegeven moment kwam er een hele bekende broeder aanlopen. Ik noem zijn naam niet. En die liep toen een heleboel broeders voorbij. En toen zei hij van, toen ik jullie zag, nu ik jullie zie, vat ik moed. En toen zei een andere broeder ineens heel luid, nee, dankte hij God en vatte moed. Dus het eerste wat je moet doen is God danken. En daarna pas die moed vatten. Hè? Dankte hij God en vatte moed. Nou, dat mogen wij ook doen. God danken en moed vatten. Hij dankte God en vatte moed. Dat betekent dus dat de apostel Paulus ook dat nodig had. Het was geen wondermens. Hij had dat ook nodig, net zoals wij. Hè? Ook voor hem gold, mijn genade is u genoeg. Hij had het nodig om moed te vatten. Daar staat er zo mooi, toen we nu Rome waren binnengekomen, werd een Paulus toegestaan op zichzelf te wonen met de soldaat die hem bediende. Dan zou je zeggen van nou, na 3 maanden rust te hebben gehad en weet ik wat allemaal meer, gaat hij dan ook daar het evangelie brengen. Nee, het gebeurde nu na 3 dagen. Dan zegt men, hoe houdt hij het vol? Na 3 dagen gaat hij weer verder en dan nodigt hij de mensen uit, de Joden, om bij hem te komen. Dan gaat hij heerlijk door met het brengen van het evangelie. Nou, niet iedereen heeft diezelfde capaciteiten, dat is duidelijk. En niet iedereen doet dat op die manier. En we hoeven ons ook niet schuldig te voelen als we wel 3 maanden rust houden. Daar gaat het allemaal niet om. Maar hij was zo vol van de boodschap die hij bracht. En hij was zo blij dat hij nu in Rome was aangekomen. Dat hij van harte verder ging met het werk wat God hem had opgedragen. Ja, hoe ondergrondelijk zijn Gods oordelen. En hoe onnaspeurlijk zijn wegen. Dat God ook op deze manier zelfs zo'n apostel Paulus gebruikt heeft. Om uiteindelijk in Rome te komen. En vanuit Rome, vanuit de gevangenschap, heeft hij ons die prachtige brieven geschreven die anders niet in onze Bijbel hadden gestaan. God heeft de regie in ons leven. Wat er ook gebeurt en hoe het ook gaat en hoe moeilijk het soms ook is.